Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ladies and gentlemen, today I'm presenting my team for Europe.
Are we in a fighting spirit?
Yeah! Europe is the winner in these elections.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
And I know Jean-Claude very well and I know Donald very well. And I like them both, but they're very tough.
Ich bin überwältigt, dankbar und fühle mich sehr geehrt, benannt worden zu sein als Vorschlag, als Präsidentin der Europäischen Kommission.
Ich kann nicht nach Brüssel. Nee, ich kann nicht nach Brüssel.
Mais ils ne connaissaient pas la France!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Mijn naam is Anke Truijen en naast mij zit Mathieu Segers. Fijn dat je weer naar ons luistert na die lange, lange zomerstop. Mathieu, oh, daar gaat mijn microfoon. Sorry, ik wilde net zeggen, Mathieu, jij was deze zomer in Italië. Toen de regering viel, de stekker eruit werd getrokken, heb jij iets gemerkt? Salvini op het strand gezien?
Ja, bijna wel. Ik kon de opwinding aan de noordkust van Sicilië gewoon voelen. Want Salvini was op een gegeven moment in Taormina, de noordoostkust van Sicilië. Ja, en toen leek het er nog op dat hij het hele land ging overnemen, inclusief Zuid-Italië en Sicilië.
Ja.
Al schudden een paar Sicilianen om mij heen al wel het hoofd van deze Italiaan heeft het misschien toch niet helemaal begrepen. En later bleek dat ook zo te zijn. Hij heeft zijn hand overspeeld, maar... Ja. Ik heb wel wat van de opwinding meegekregen.
Mooi.
I want a commission that is led with determination, that is clearly focused on the issues at hand, and that provides answers.
Ja, Ursula von der Leyen heeft haar vakantie gebruikt om haar team bij elkaar te sprokkelen en op te tuigen. Maar waar staat deze commissie eigenlijk voor? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering. Mathieu, laten we even de drie opmerkelijke dingen eruit pikken die ons opvallen. Te beginnen met de eerste rel. Bescherming van onze Europese manier van leven. Dat is een functietitel voor de Griekse EU-commissaris, Chinas. Hij is ook de vice president, een van de vice presidents. En hij moet zich gaan bemoeien met educatie, arbeidsmarkt en migratie. Ja. En die koppeling... Daar
ja,
zit de rel.
Is menig een in het verkeerde keelgat geschoten dat de Europese manier van leven en het beschermen daarvan, zoals in de titel van die functie staat, rechtstreeks gekoppeld is aan het migratiedossier. Want daarmee zou je suggereren dat ja, die Europese manier van leven eigenlijk maar voor een selecte groep is en dat je vooral de grenzen dicht moet houden voor mensen die daar niet in opgevoed zijn. Nou, dat heeft Ursula von der Leyen over zich heen gekregen, maar ze heeft zich meteen een kranige dame getoond.
Ja, ze heeft onder andere gereageerd. Ze heeft tweets eruit gestuurd van de Europese manier van leven. Dat staat voor solidariteit, voor vrijheid. Ze heeft ook een opiniestuk, Le Soir, ook geschreven. Waarin ze eigenlijk zegt, de Europese manier van leven, die uitdrukking, die mag niet gekaapt worden door nationalisten. Denk aan Orbán, die gebruikt het ook veel. Sowieso komt dit uit de koker van de EVP-familie, van de Christen-Democraten familie. Weber gebruikt het ook in zijn campagne. Maar zij zegt... Ik zie het heel anders. Dus eigenlijk geeft ze ook wel toe dat er dus een soort van lading op zit. Dus is het nou naïef van haar of niet?
Ja, dat valt nog een beetje te bezien in de komende dagen en weken. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit een eerste serieuze test wordt voor haar geloofwaardigheid. Dus ze gaat er vol tegenin, tegen die kritiek. Ze past die titel niet aan. Ze zegt, het is juist goed dat we dit doen, want daarmee zorgen we dat allerlei nationalistische krachten dit niet overnemen. Maar het is ook een eerste test voor haar en ze heeft toch veel op haar schouders. Want behalve dat ze deze commissie moet leiden, is ook verantwoordelijk voor de erfenis, de Europese erfenis van Angela Merkel. En dat zal nog een hele, hele zware verantwoordelijkheid worden. En het is wel interessant te zien hoe zij deze eerste test gaat doorstaan, ook vanuit dat perspectief.
Over migratie gesproken, wat mij ook opviel, dat er geen EU-commissaris is voor migratie.
Ja, dat klopt.
Het hangt wel onder commissaris Chinas, maar het is ergens...
Het is een beetje verstopt.
Precies.
En dat is het misschien ook niet zomaar, want als ergens... alles geblokkeerd is, dan is het wel op het migratie- en asieldossier. Daar staan eigenlijk lidstaten tegenover elkaar. Ze hebben meerdere toppen ruzie gemaakt. Dat heeft allemaal geleid tot geen conclusies. En eigenlijk is dit het grote hoofdpijndossier van dit moment. Ja. En wat de commissie wil, is vooral niet meegezogen worden als de hoofdverantwoordelijke voor dit dossier. Zij vinden dit is een verantwoordelijkheid voor de lidstaten. Zij moeten er eerst politiek uitkomen. En dan kunnen wij de uitwerking wel weer op ons nemen voor een gedeelte. Maar wij moeten niet in de vuurlinie komen nu, want dan krijgen we hetzelfde als de commissie Juncker. Namelijk een onhaalbaar voorstel. Juncker deed het voorstel voor de quota van migranten. Mm-hmm. Nou, dat is één grote mislukking geworden eigenlijk, ja. Kort samengevat. En dat wil men waarschijnlijk op deze manier een beetje voorkomen. Dus dat migratiedossier is verstopt.
Dus de politieke angel wordt er een beetje uitgehaald.
Ja, dat
ze
is een
niet,
poging ja. voor de commissie om in ieder geval op de tweede rang te zitten in het geweld rondom asiel en migratie, dat ook het komend politieke jaar weer zal losbarsten tussen diverse lidstaten.
Ja, dus dat ligt heel erg bij de Europese Raad.
Ja.
Iets anders wat ook opviel, en dat kwam vooral ook vanuit de hoek van de Sociaaldemocraten, daar hoorde ik veel gemopper. Want, en dit is een beetje voor nerds, moet ik zeggen. Als je naar het overzicht kijkt van de commissie, dan heb je natuurlijk Ursula von der Leyen van de EVP, de christendemocratische familie. Dan heb je Frans Timmermans, de sociaaldemocraat. En Margrethe Vestager, een liberaal.
Ja.
En de raad had in de zomer bedacht, dan hebben we een mooi driespan van alle drie grote families. Ja. En dan is dat mooi verdeeld.
Drie op een rij, dat klopt.
Drie op een rij. Maar wat heeft Ursula von der Leyen gedaan? Die heeft er nog iemand uit haar familie op dat rijtje van uitvoerende vice presidents gezet.
Nu is dan toch vier op een rij.
Vier op een rij met de christendemocraten in de meerderheid. En dat is Dombrovskis. En daar zijn ze bij de sociaaldemocratische familie niet blij over. Want wat heeft hij ook gekregen? Sociaal beleid.
Ja.
En als je even terugdenkt aan de verkiezings- en campagne van Frans Timmermans, hij koppelde heel erg zijn groene deal aan sociaal beleid. Dat moest hand in hand gaan.
Ja.
Dus daar zijn de sociaaldemocraten absoluut niet blij mee.
Nee, interessant. Ook interessante informatie. Want toen je tegen mij zei in de voorbereiding op deze podcast, toen ging ik inderdaad eens kijken. Toen dacht ik, potverdorie, hebben die christendemocraten er inderdaad gewoon een pion bijgeschoven, waardoor ze toch er is qua soortelijk gewicht in de top van die commissie echt zwaar doorwegen naar de christendemocratische kant. En over de portefeuille van Timmermans komen we straks nog uitgebreider te spreken. Maar voor de sociaaldemocraten is het inderdaad toch wel een knauw. Niet alleen dat er een extra christendemocraat nog naast Timmermans zit, op zijn level zo gezegd, maar dat hij ook nog een stukje inhoud wegtrekt met die portefeuille waar onder andere sociaal beleid in valt.
En bij de christendemocraten halen ze wel opgelucht aan omdat de economie nu een havik tegenover de Italiaan heeft staan. Dus we komen straks nog even over te praten.
Ja.
Gelukkig is onze insider aan het Franse Hof weer terug van vakantie. Want president Macron, alias de Zonnekoning, is behoorlijk druk geweest deze zomer. Met het verdelen van Europese topposities, de G7 aan de Franse kust, een onderrondje met Poetin en ga zo maar door. Stefan, heb jij dit allemaal gevolgd deze zomer?
Ja, zeker wel. Ik was erbij toen Boris Johnson in Parijs kwam. Ik was ook in Biarritz 5 dagen op de G7, waar ik me echt behoorlijk verveeld heb. Maar
ik zat
Macron enigszins op de voeten.
Stefan, zelfs Donald Trump, die de vorige G7-top nog stierlijk vervelend vond en ongetwijfeld ongeveer met jouw beschrijving mee zou gaan, een jaartje geleden, die was laaiend enthousiast over Biarritz. En die onderstreepte eigenlijk, net als Poetin daarvoor had gedaan, een beetje dat informele leiderschap van Macron, dat hij lijkt te claimen voor Europa. Ik ben toch wel tamelijk onder de indruk van de beeldvorming, op zijn minst, die Macron op gang heeft weten te brengen rond zijn leiderschap in Europa.
De beeldvorming is heel slim, inderdaad. Het was wat dat betreft een redelijk succes, want aan het begin van de G7-top dacht iedereen dat het helemaal niks zou worden. Nee. Maar het is Macron toch gelukt om Trump in te pakken. En daar was ook alle aandacht op gericht, om er vooral voor te zorgen dat Trump zich zou gedragen. Dat hij niet als een boze kleuter weg zou lopen, zoals hij vorig jaar heeft gedaan bij de G7 in Canada. Nou, daar is Macron in geslaagd door Trump eigenlijk helemaal in te pakken. Maar concreet heeft het natuurlijk weinig opgeleverd vooralsnog. Trump zit nog steeds niet aan tafel met Iran. De Amazone brandt nog steeds. De handelsoorlog lijkt ook nog steeds. Is er ook nog steeds. Dus wat dat betreft, het zag er allemaal heel mooi uit daar aan de Franse kust. Maar concreet heeft het weinig opgeleverd.
Maar wat toch wel concreet is, Stefan, zijn al die functies in de Europese top carouselbanen. Lagarde voor de ECB, de nieuwe Franse commissaris heeft interne markt, zijn vriend Michel bij de Europese Raad en ga zo maar door.
Ja, dat is natuurlijk wel een enigszins succes. Maar dat is ook meer geluk dan wijsheid. Want er is natuurlijk op dit moment een redelijk machtsvacuüm in Europa. We weten eigenlijk niet zo goed wat we moeten doen met de Brexit. Want dat blijft maar aanmodderen. Angela Merkel loopt op haar laatste benen. In Italië was het een puinhoop. In Spanje komen nieuwe verkiezingen. Kortom, er is een vacuüm. En daar stapt natuurlijk Emmanuel Macron heel slim in. Ja. En de benoeming van Ursula von der Leyen, ja, daar zat Macron achter. Maar tegelijkertijd was dat ook een soort noodoplossing, omdat niemand zag Frans Timmermans zitten, in ieder geval niet de landen in het oosten. En er moest wel een alternatief gevonden worden. En daar was ineens dat konijn uit de hooghoed door Emmanuel Macron.
Maar, Steven, dit schrijf je dan ook niet toe aan, laten we zeggen, slimme Franse diplomatie, die gewoon op dit moment veel dossiers oppakken.
Nee, dit is echt Macron die in zijn eentje dit allemaal doet. Hij heeft natuurlijk wel veel adviseurs om zich heen, maar daar luistert hij eigenlijk niet naar. En het geval van Ursula von der Leyen, ja, dat was gewoon een slimme zet. Ik denk ook niet dat hij dat heel erg lang van tevoren heeft bedacht. Zij komt natuurlijk ook van een concurrerende partij, de conservatieven in Duitsland, terwijl hij nu doet alsof hij bij de progressieven zit in het Europese parlement. Dus dat was meer een intuïtieve oplossing, denk ik.
Tot slot, even de Franse kandidaat voor de Europese Commissie, Sylvie Goulard.
Ja, daar kun je twee dingen over zeggen. Ten eerste is het een echte Europeaan. Ze werkte in het kabinet van de vorige commissie Prodi, of drie commissies terug alweer. Ze is lang ook Europarlementariër geweest. Mm-hmm. Ze is lid geweest van de pro-Europese partij Modem hier in Frankrijk. Die is nu min of meer een beetje opgegaan in de partij van Macron. Ze is goede vriendjes met D66, dus het is een echte Europeaan, overtuigd Europeaan. Aan de andere kant heeft ze ook problemen hier in Frankrijk met de justitie. Toen Emmanuel Macron president werd, toen werd Sylvie Goulard benoemd tot minister van Defensie. Nou, dat is nog geen maand gebleven. En toen kwam ze in opspraak omdat ze mensen in dienst zou hebben gehad, of in ieder geval geld hebben ontvangen van het Europese parlement, voor mensen die niet voor haar werkten. Nou, een onderzoek van het Europese parlement heeft uitgewezen dat ze niets fout heeft gedaan. Maar het onderzoek hier in Frankrijk is nog steeds gaande. En dat is natuurlijk een beetje een zwaard van Damocles dat boven haar hoofd hangt. Want stel je voor dat de Franse justitie besluit haar wel te vervolgen. Ja, dan heeft Sylvie Goulard, de Europese Commissie, en Emmanuel Macron toch wel een heel groot probleem. Dus over het algemeen, vriend en vijand zeggen, iemand met een hele goede dossierkennis, duidelijk Europees, veel Europese ervaring ook. Maar tegelijkertijd is het een riskante keuze van de Franse president om Sylvie Goulard naar voren te dragen.
We gaan het zien, eind september, als ze voor het Europese parlement moet verschijnen. Steven, dankjewel. Tot de volgende keer.
A bientôt.
A bientôt. Nou, de Franse kandidaat schijnt het lastig te krijgen voor het Europese parlement. Maar er zijn nog meer kandidaten die wat uit te leggen hebben. Maar laten we eerst even beginnen met de Nederlandse kandidaat.
Frans Timmermans will be the executive vice president for the European Green Deal.
Ja. De eerste uitvoerende vicevoorzitter. Met andere woorden, de man onder Ursula von der Leyen, maar wel de machtigste van de drie uitvoerende vice-presidents.
En degene die von der Leyen zal vervangen als zij niet kan door ziekte of iets dergelijks.
Precies. En hij wordt verantwoordelijk voor de Green Deal, zoals hij het zelfs omschrijft, een grote ommezwaai van de samenleving. Het moet een duurzame economische samenleving worden. Ja. En dat gaat hij regelen.
Dat gaat hij regelen. En
beleid maken.
Precies. Hij wordt echt de loodgieter die het grote nieuwe systeem van buizen gaat aanleggen onder de samenleving van de toekomst in Europa.
Ja.
En dat betekent ook, en dat is ook het verhaal wat erbij hoort, dat die over alles gaat.
Ja.
Want die Green Deal, die gaat over alles. Die gaat over infrastructuur, die gaat over onderwijs, die gaat eigenlijk ook over de sociale verhoudingen. Die gaat over de inrichting van de wereld om ons heen, op alle dimensies. Daarom is Nederland ook best wel tevreden met deze post. Want zij zeggen, ja, overal zitten wij aan tafel als er bouwbesluiten moeten worden opgesteld die belangrijk zijn voor onze economie, praten wij mee. Als het gaat over infrastructuur en verkeer, praten wij mee. Als het gaat over energie, praten we mee. En dat komt allemaal door die positie van Frans Timmermans.
Ja, dat is een vraag ook van Martin Visser, journalist bij Telegraaf. Hij vraagt ook, waarom is klimaatchefschap de hoofdprijs? Het lijkt me nogal een moeilijke klus. Wat heeft Nederland hier eigenlijk aan?
Ja, nou, dit is het verhaal wat Nederland eraan heeft. En daar zit ook zeker een kern van waarheid in. Want als het inderdaad zo wordt dat die Green Deal het nieuwe grote vlaggenschip wordt van de Europese Unie, ja, dan zitten wij natuurlijk met Frans Timmermans, hè, in de slipstream van hem als Nederland vooraan om aan de knoppen te draaien.
Informatievoorsprong.
Het beleid in te vullen, de fine-tuning te doen, te zorgen dat Nederland niet van de vrachtwagen afvalt bij allerlei besluiten en invullingen van praktische uitwerkingen van, van deze ambitie. En
want ik dacht altijd dat dit een heel positief dossier was. Ja. Maar als je gaat nadenken...
Nou, jij kwam al met een heel belangrijk nadeel van deze positie.
Ja, want hij heeft natuurlijk het dossier van rechtsstaat, dat hebben andere EU-commissarissen nu onder zich. Maar hij moet eigenlijk weer opnieuw de strijd aan met veel Oost-Europese landen. Denk aan Polen, die nog heel veel kolencentrales hebben, maar ook in Oost-Europa. Roemenië, Bulgarije, die heel veel CO2 uitstoten met die kolencentrales. Die moet hij gaan overtuigen om in te gaan op een groenere economie.
Ja, onder leiding van Frans Timmermans. En zijn pers in Oost-Europa is natuurlijk niet echt positief geweest de afgelopen jaar. Dus hij moet ook op dit dossier opnieuw weer de ring in, vroeger of later met Oost-Europa. En dan is er nog iets, denk ik, wat wel een serieus nadeel kan zijn voor Frans Timmermans zelf. Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk een geweldige campagne gevoerd. Hij heeft als het ware de sociaaldemocratie trans-Europees weer wakker gekust. Hij heeft in Nederland een ongekende overwinning behaald die niemand meer voor mogelijk had gehouden voor de Partij van de Arbeid. Dat heeft hij gedaan met een agenda die ging over sociaal beleid. Meer aandacht voor de sociale dimensie. Meer aandacht voor armoedebestrijding. Meer aandacht voor het bestrijden van ongelijkheid en al dat soort dingen meer. Die hele agenda, die moet hij nu eigenlijk loslaten. En ik denk dus dat hij zelf echt nog wel iets uit te leggen heeft aan zijn eigen achterban, te beginnen in Nederland, om te zeggen, ja, ik ben nu commissaris van de Green Deal en alles waar u mij eigenlijk voor beloond heeft in de campagne, dat moet ik nu aan anderen overlaten. Dat is ook nog best wel een moeilijke tour voor de politicus Timmermans.
Ja, denk je. Maar is dat ook niet... Ja, goed, dat hoort bij een campagne. Je probeert veel mee te nemen.
Jawel, maar daar ligt toch een beetje teleurstelling op de loer. Hè? Ook voor de Partij van de Arbeid zelf. Die een enorme boost heeft gekregen dankzij Timmermans. Dus dat is, vind ik zelf, voor zijn achterban nog wel iets waar die iets heeft toe te lichten.
Ja, en dan wordt het ook dus interessant hoe die Dombrovskis, die sociaal beleid onder zich heeft, precies, hoe dat dan samengaat. Of Frans Timmermans daar inderdaad...
Ja, of hij daar echt nog kan meepraten, of dat hij daar toch een beetje van de weg gereden wordt door een EVP-agenda op sociaal beleid. Het zal moeilijk zijn voor hem om echt te kapitaliseren wat hij gezaaid heeft in de campagne op sociaal beleid. En dat is ergens ook jammer voor de sociaaldemocraten.
Ja, en hij krijgt een bekende rechterhand.
Ja.
Diederik Samsom, die wordt naar Brussel gehaald om als kabinetschef. Dat is iemand dus die binnen de commissie de handen op elkaar moet krijgen om het beleid van die duurzame economie vorm te geven. Dat is een behoorlijke klus ook voor hem, hè?
Ja, dat is eigenlijk de hoofdonderaannemer. Dus het echte loodgieterswerk moet Diederik echt gaan doen. En daar is hij waarschijnlijk heel geschikt voor, want hij kent die dossiers van binnen en van buiten. En hij is heel activistisch geweest op die dossiers.
Ja.
Nieuwe plannen bedacht die allemaal gaan over een beter klimaat, een beter milieu. Dus wat dat betreft is hij de juiste man op de juiste plek. Maar hij is natuurlijk wel heel erg politiek.
Ja.
De vraag is of hij zich helemaal zal kunnen schikken in de mores die horen bij de Brusselse technocratie. Ja. Want daar komt hij toch in terecht.
Ja, dan heb ik nog een tip, want ik was even aan het graven om te kijken van, ja, waar staat hij nou precies voor? Heeft hij zich ooit uitgelaten over een Europese aanpak? En nu ga ik gewoon een andere podcast even promoten, maar podcast Studio Energie van Remco de Boer. Hij sprak een tijd geleden met Samsom, onder andere over Europees klimaatbeleid. En daarin zegt hij toch wel interessante dingen die een beetje een inkijkje geven in hoe hij dit denkt aan te pakken. Hij wil onder andere die kolencentrale sluiten. Op deze manier.
Wij sluiten die Roemeense. Met andere woorden, wij betalen Roemenië om dat ding te sluiten. Daar heb je wel, hè, joint implementation heette dat vroeger in het klimaatbeleid. Dat is een beetje naar de achtergrond verschoven. Nu onder het ETS kun je soortgelijke maatregelen nemen. Ja.
Dat is een revolutionaire aanpak van dit dossier. En iets wat we inderdaad van Diederik Samson mogen verwachten.
Ja.
De vraag is of het ook echt van de grond gaat
komen. Of dat gaat lukken. Ja, het is een vrij specifieke, maar heel interessante podcast. Het gaat ook nog over CO2-heffing, hoe bedrijven daarmee om moeten gaan. Dat gaat allemaal te ver om hier te bespreken. Maar een kleine tip voor als je wil weten hoe Samson in dit dossier staat.
Interessant.
Ene meneer Fukroeper had op Twitter nog een vraag.
Oh, nou, laat horen.
Laat je niet afleiden door de naam, zegt hij ook. Maar hij vraagt, wat zijn eigenlijk de resultaten van Timmermans beleid om meer regels af te schaffen?
Ja, want dat was een van de dingen waar hij inderdaad mee aantrad onder Juncker Timmermans. Hij zou de regels terugdringen. Allerlei Europees beleid dat niet nodig was, afschaffen. Ik weet dat het schoolfruit dat gratis verstrekt werd door de Europese Commissie is afgeschaft onder Timmermans. Maar weet jij, heb jij nog meer?
Ja, nou, in ieder geval dat deze lijn wordt doorgezet. Dus Van der Leij heeft ook gezegd, one in, one out. Dus de geest van afschaf van regels.
Dus een nieuwe regel betekent een andere regel eruit.
Ja, en wat onder Timmermans ook is opgezet, is dat elk jaar een lijst met wetsvoorstellen die gaan sneuvelen of geherevalueerd worden, werd altijd dan openbaar gemaakt. Er is ook een platform waarin onder andere NGO's, bedrijfsleven konden schrijven van, nou, deze regels zitten ons zo dwars, kijk er nog eens even na, van ons kunnen die ook sneuvelen. Maar ik vind het heel lastig om te zeggen wat het nou onderaan de lijn betekent van of hij succesvol is geweest of niet. Want het weegt allemaal weer tegen elkaar af.
Ik denk dat je in algemene zin kunt zeggen dat Timmermans deze taak heel serieus heeft opgepakt. Dat dat veel inzicht heeft verschaft aan allerlei kanten in de samenleving waar men wel te maken had met die regels, maar niet helemaal wist wat het nut ervan was. En dat uiteindelijk het netto uitgelekt gewicht van afgeschafte regels heel klein is. En dat de commissie dit met name heeft ingevuld, deze verantwoordelijkheid, door allerlei zaken en partijen beter te faciliteren. Wat jij eigenlijk zegt, er is zo'n platform gekomen. Dat wordt eigenlijk algemeen heel positief gezien door verschillende sectoren.
Ja, maar is het heel bekend?
Degene die daarmee te maken hebben gehad, die hebben het leren kennen. En die zijn die zijn daar best wel positief over. Okay. Dus ik begrijp wel dat wordt doorgezet. En per saldo is het misschien dus ook helemaal niet zo slecht gegaan. Al heeft het niet geleid tot een enorme berg regels die bij het oud vuil zijn gezet.
Dan de volgende. Dan komen we toch, we hadden het al over, rechtsstaat.
Upholding the rule of law will remain a top priority for Europe. And this is why I have entrusted two experienced members of my team with this responsibility. Didi Reinders, as Commissioner for Justice, and Vera Jourova, as Vice President for Values and Transparency.
Ja, je ziet hier ook weer, het is een beetje uitgesmet. Net zoals migratie, precies. Het is niet meer gekoppeld aan één gezicht, één persoon. Ook niet op de allerhoogste niveau, zoals dat was met in de Juncker-commissie. Juncker en Timmermans hielden zich toen met rechtsstaat bezig, maar het is een beetje gedegradeerd.
Ja, het is gedegradeerd, zou je kunnen zeggen. Maar het is vooral inderdaad ook een beetje verstopt, wat je al zei. Net als migratie en verdeeld over twee commissarissen. Wat betekent dat die met z'n tweeën ook een beetje de verantwoordelijkheid tussen elkaar kunnen verdelen. Misschien een good cop, bad cop spel richting de Oost-Europese landen die op het rechtsstaat gebeuren. Oost- en Midden-Europese landen die op het rechtsstaat gebeuren. Af en toe toch een beetje de grenzen opzoeken of daar zelfs overheen gaan, zoals Polen en Hongarije.
En wie is dan de bad cop?
Dat is interessant. Daar hadden wij het van tevoren even over. Het lijkt erop dat DJ Reinders de good cop kan gaan spelen. Die heeft namelijk de Belg, de verkiezingen al een soort voorstel gedaan in Brussel voor een monitoringssysteem als het gaat om de rechtsstaat. En wat bedoelt hij daarmee? Eigenlijk bedoelt hij te zeggen in dat voorstel, we moeten niet meteen straffen uitdelen als zaken niet helemaal goed gaan volgens de regels, maar we moeten de factor tijd inbrengen. zodat we eigenlijk vooral gaan bijhouden hoe is de ontwikkeling, hoe is de trend, en dat we af en toe wel onze vinger opsteken bij de commissie om te zeggen, nou, dit gaat de verkeerde kant op, misschien moet u een andere kant op sturen, Polen of Hongarije, maar dat we daar wel een beetje de tijd voor geven om ook maatwerk te leveren op de verschillende nationale voorkeuren die er zijn in dit hele ingewikkelde domein.
Want dat werkt ook zo goed in de economische dossier?
Nou, kijk, ik vind het zelf heel interessant, want het heeft, kijk, het voorbeeld waar dit op geënt is, zijn de Helsinki-akkoorden uit de jaren 70. Mm-hmm. Toen de westerse wereld eigenlijk samen ging praten met het Warschau-pact en Rusland, ook met zo'n systeem van monitoring op het gebied van democratie en rechtsstaat en mensenrechten. En daar zaten helemaal geen consequenties aan vast, maar er werd wel transparant gemaakt wat er gebeurde op verschillende plekken in de wereld. Dat is een zogeheten soft law benadering. Mm-hmm. Je gaat niet straffen, maar je gaat vooral dingen transparant maken. En dat biedt natuurlijk mogelijkheden om wel met elkaar in gesprek te blijven. En omdat het leden zijn van de Europese Unie, Polen en Hongarije, en omdat ze daar ook in zullen blijven, moet je ook dat gesprek gaande houden. En ik denk dat DJ Reinders dat als Belg, als geen ander, kan. Zeker gezien het voorstel wat hij in het voorjaar gedaan heeft. En dan is de andere rol, ja, de bad cop rol, voor
Jarova. Ja. Ja, want Jenne Jan Holtland, ook weer een journalist, correspondent Volkskrant in Polen, vroeg ook van, ja, zullen ze streng genoeg zijn, deze nieuwe kandidaten? Het viel mij op, ik heb een keer Jarova gesproken in een off-the-record setting. Maar het viel me toen al op dat zij vrij stevig in dit dossier zat. Of vrij fors zich uitliet hoe hard je die landen moest aanpakken. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij vanuit haar Tsjechische achtergrond, de Visegrad-groep, zit haar land ook in, hoe ze dit gaat benaderen. Maar ik denk gewoon het algemene probleem met de rechtsstaat dossier is gewoon lastig, omdat landen binnen de EU gewoon heel moeilijk aan te pakken zijn. Mm-hmm. Dat is niet goed een instrumentarium om die landen aan te pakken. Je hebt natuurlijk dat mensen die het die dit niet trekken, die hier ontevreden over zijn, kunnen ergens anders in Europa gaan wonen als ze het echt genoeg zijn. Ja. En daarnaast, deze landen blijven natuurlijk ook subsidie krijgen en investeringen van Europa. Maar dat is ook iets wat Reinders zegt, van misschien moeten we gaan korten
Reinders
op subsidies.
Reinders gaat overal naar kijken. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we nog een keer zeggen dat Midden- en Oost-Europa, die regeringen vertegenwoordigen natuurlijk niet de volledige bevolking. Nee. In die landen zelf is het ook zeer omstreden. En met deze nieuwe benadering speelt de commissie eigenlijk op tijd.
Ja.
In de hoop dat die krachten die er ook zijn in die samenlevingen, die eigenlijk heel erg hameren wel bewegen richting datgene wat de EU van ons vraagt, omdat dat ook goed is voor onze democratie en rechtsstaat, dat die op een gegeven moment toch de overhand zullen krijgen als je die maar zachtjes op de achtergrond blijft steunen en de zaken niet te zeer op scherp zet, zoals Timmermans moest doen, omdat hij niet anders kon eigenlijk in die positie waarin hij toen zat. Dus ik denk dat dit misschien wel een hele slimme combinatie is.
Ben benieuwd. Dan naar economie. Italië, Paolo Gentiloni. Ook geen onbekende.
Nee.
Oud-premier, kasteelheer ook. Die wordt eigenlijk de nieuwe begrotingstsaar.
Ja, ik denk dat er wel een siddering door het Nederlandse ministerie van Financiën is getrokken toen deze naam naar boven kwam als degene die de begrotingstsaar van de Europese Commissie genoemd.
Ja, maar daarom is die Havik Dombrovskis erboven gezet.
Ja, maar toch een Italiaanse sociaaldemocraat die de mensen bij de begrotingsregels moet gaan houden in Europa. Dat is in Den Haag toch bijna onvoorstelbaar.
Ja, maar denk je niet, ik bedoel, hij zal natuurlijk misschien wel zijn eigen land moeten aanspreken op die hoge staatsschuld. Maar uiteindelijk moet hij natuurlijk ook het proces gaan leiden en de discussie over wat meer flexibilisering in dat budget, toch?
Ja, zeker. Dus
waar
ik denk
nu
vanuit
wordt aangestuurd.
Nee, maar dus het Haagse perspectief is niet het Europees. Hè? En vanuit Europees perspectief is het misschien wel een hele slimme benoeming.
Ja.
Want Gentiloni is een zeer serieuze Italiaan. Mm-hmm. Hij heeft deze post ook met veel ernst geaccepteerd en heeft gezegd dat hij zijn land ook zeker niet zal willen bevoordelen, omdat hij die regels belangrijk vindt. Maar hij heeft ook gezegd dat er toch ook naar de sociale dimensie van de muntunie gekeken moet worden en dat niet alles uitgelegd kan worden in begrotingsregels die gekwantificeerd zijn. En dat betekent toch een verdere versoepeling van het Stabiliteits- en Groeipact. En daar is ook een meerderheid voor ondertussen in de eurozone, want ook de Duitsers zijn in die richting langzaam aan het bewegen. En hij zal dat vorm moeten gaan geven. En dat betekent voor Nederland toch wel ja, een langzaam verliespositie als Nederland heel hard blijft hameren op die gekwantificeerde regels van 3% begrotingstekort, ja, bijvoorbeeld. En dat dat alleen beantwoord kan worden met structurele hervorming in de economie.
Ja. Dan gaan we naar de Hongaarse kandidaat. Daarover is ook veel gedoe en ophef over geweest. Laszlo Trocsányi. Hij heeft de portefeuille voor Neighborhood and Enlargement. Het is de oud-minister van Justitie, die dus nieuwe kandidaatlanden moet gaan aanspreken op het handhaven en hervormen van een rechtsstaat, onafhankelijke rechters, onafhankelijke media, vrijheid voor de pers, et cetera. Terwijl hij in Hongarije juist de wetten heeft geïntroduceerd om bijvoorbeeld NGO's aan te pakken die migranten helpen. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld de Budapest Central European University.
Het land uitgewerkt.
Dus in één woord, ja, omstreden.
Zeer, zeer omstreden. Dan vraag je je toch af, gaat hij het redden in het Europees Parlement? Zou Orbán, wat denk jij? Zou Orbán van tevoren gedacht hebben, ik voer Trocsányi als kanonnenvoer aan het Europees Parlement?
Ja, er zijn verschillende ideeën hierover. Van of Ursula von der Leyen heeft gedacht, oké, dit is blijkbaar zijn beste kandidaat. Ik weet dat hij omstreden is. Ik neem een gok, ik zet hem hierop en ik weet dat hij gaat sneuvelen.
Ja.
Maar dan heeft ze wel al wat beschadiging opgelopen. Want dit,
ja,
hè,
ja, want zij moet hem wel officieel voorstellen.
Ja, en dan ook gekoppeld aan dit dossier.
Ja, het is toch vrij ongelooflijk dat het gebeurd is.
Heel ongelooflijk. Orbán kan denken, ja, dit is gewoon mijn beste kandidaat. Hij moet een topfunctie krijgen, want hij heeft mijn ideeën en die wil ik overbrengen, ook in de commissie en in het beleid. Het kan ook zijn dat hij weet dat hij gaat sneuvelen en denkt, ik zet hem sowieso in als kandidaat en ik blijf net zo lang duwen totdat ik mijn zin krijg. Misschien wil hij een ander dossier.
Ja.
Misschien wil hij iets anders uit onderhandeld hebben en blijft gewoon vasthouden aan deze kandidaat.
Ja, dan kijk, Orbán, we weten van Orbán dat hij politiek heel slim is.
Ja.
Dus, en als dit laatste klopt wat jij zegt, dan kan hij eigenlijk alleen maar winnen. Want als Trocsányi niet geaccepteerd wordt en hij blijft hem doorduwen, dan moet hij voor dat verlies gecompenseerd worden.
Precies.
Dat zal hij ook duidelijk maken.
Ja.
En als het door een of ander mirakel toch door het Europees Parlement geloodst wordt, dan heeft hij een hele cruciale portefeuille uitbreiding met zijn droomkandidaat Trocsányi in de Europese Commissie. En daar zullen we dan nog veel van gaan horen.
Ja, want die portefeuille uitbreiding werd ook toegeschreven aan de Sloveense en Kroatische kandidaat. Want het kan best zo zijn, dat heb je ook bij andere commissarissen of commissies ooit gezien, dat als een kandidaat wegvalt, dat er nog even wordt geschoven met portefeuilles. Maar in dit geval is het wel interessant dat Hongarije die uitbreidingsportefeuille heeft.
Ja, zeker. Want deze Trocsányi staat ook bekend als iemand die bijvoorbeeld heel erg voor Servische toetreding is. Snelle Servische toetreding. Nou, jij weet ook, in het toch gevoelige omgeving die de Balkan is, politiek, dat sowieso niet omstreden is daar. Maar dat is ook in de rest van Europa verre van onomstreden. Ja. Bijvoorbeeld een land als Nederland zit daar absoluut niet op te wachten. Dus dat uitbreidingsdossier, daar is mogelijk wel wat beweging te verwachten als daar een kandidaat als deze Trocsányi aan de bal komt.
Ja, of een andere Hongaarse kandidaat.
Op een manier die we niet voorzien hebben.
Ja.
Want Servische toetreding, dat is nogal wat. Daar speelt ook van alles mee in de geopolitieke sfeer, dat weer op de agenda kan gaan komen. En dat Orbán ongetwijfeld ook op de agenda wil hebben.
Ja, en uitbreiding, von der Leyen heeft het nog niet zo concreet gezegd. Hè. Ze zegt ook, de Balkan als regio moet zo dicht mogelijk bij de Europese Unie komen als mogelijk. Uitbreiding, niemand zit daar echt op dit moment om te wachten. In de Balkan zijn ze het ook behoorlijk beu dat de EU gewoon weinig aandacht heeft voor de regio. Maar het heeft echt wel aandacht nodig als je kijkt hoe de Chinezen, de Russen, Turken allemaal aan het investeren zijn. En daar zitten ook nog wat kleine brandhaartjes die nog niet helemaal gedoofd zijn.
Dus. En het hele Kosovo-dossier is daar nog. Dus dat is en wat we daar ook nog over moeten zeggen, Anke, toch, is dat die commissie Juncker, die nu dus naar huis is aan het vertrekken, die heeft gezegd, bij aantreden heeft Juncker zelf gezegd, uitbreiding is tijdens mijn termijn als commissievoorzitter niet aan de orde. Daarmee heeft hij een taboe gelegd op dat hele thema. Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen natuurlijk doorgegaan. Jij noemt het al, de Balkan is een soort frontlijn van nieuwe invloedssferenoorlog tussen Rusland, ja. China, de VS en Europa zelf. Mogherini heeft als buitenlandschef iedere keer gezegd onder Juncker, we moeten ze zo dicht mogelijk bijhouden. Maar kon eigenlijk niks, omdat er een taboe lag op dat hele thema.
Ja.
Dat taboe is er nu vanaf. En de eerste die er nu staat om die kans naar zich toe te trekken om het daarover te gaan hebben, is Orbán.
Ja.
Dat zegt toch ook wel iets.
Ja, voor Orbán is het ook belangrijk, want hij ziet de Balkan en vooral ook Servië echt als een bufferzone. Hè? Als het gaat om migratie, maar ook veel investeringen vanuit Hongarije Precies. gaan er allemaal naartoe. Dus het is voor hen heel erg belangrijk. Maar ja, goed, je kan ook van alle kanten zeggen, het is omdat heel veel landen niet tegen voor uitbreiding zijn, kan het ook maar een lege portefeuille worden.
Ja, precies. Ja, dat gaan we allemaal zien. In ieder geval staat uitbreiding weer op de agenda.
Zo is het. Tot slot nog even de Ier Phil Hogan. Die komt weer terug. Hij was EU-commissaris landbouw, maar krijgt nu handel.
Ja, en internationale handel, dat is de portefeuille die gaat bepalen hoe de volgende fase van de Brexit eruit ziet.
Ja.
Dus over een politieke commissie gesproken. He, als je een Ier op internationale handel zet, ja, dan is dat wel ongeveer de meest scherpe benadering die je kunt kiezen in het Brexit dossier op dit moment als Europese Commissie. Ja. En dat doet Ushi dus ook gewoon. Hè?
Ja. En hij krijgt de geniale rechterhand van Barnier als rechterhand, Sabine Weyand. Zij is eigenlijk het brein van de hele Brexit-onderhandeling. Dus dat zij naast hem staat is denk ik ook wel een teken aan de wand.
Dat is in Brexit is het spel nog niet gespeeld.
Absoluut niet. Niet met Phil Hogan met de Ieren. Ja, en toch, ja, al met al valt het toch wel op dat veel kandidaten zich toch wel een beetje zorgen moeten maken om die sollicitatieronde die eind september, begin oktober gaat plaatsvinden in het Europees Parlement. Want het viel me wel op dat veel kandidaten gewoon een vlekje op hun cv hebben of erger nog, een heel onderzoek naar fraude, naar onkosten die niet gedeclareerd zijn. En we hadden het al over Goulard, de Franse kandidaat waar tegen onderzoek loopt. Maar er is bijvoorbeeld ook de Poolse kandidaat.
Ja, daar heb jij op geoefend, Anke.
Ja.
Wojciechowski.
Ja, hoor je het goed?
Maar nog een keertje. Wojciechowski.
Tchaikovsky. Ja, ik heb even een Poolse vriendin gebeld om te vragen hoe je dit uitspreekt. Hij wordt de commissaris voor landbouw, maar is inderdaad ook betrokken in het onderzoek van Olaf over fraude. Dan heb je Borrell, die ook wat dingen uit zijn verleden heeft meespelen, de Spaanse EU-commissaris. Nou, die Hongaar hebben we net gehad, nog een Roemeense EU-commissaris. Ik snap het niet. Ik vind het toch, wat betreft aanzien van de commissie, toch raar dat dit soort kandidaten met dit soort bagage worden gekandidateerd.
We moeten er natuurlijk bij zijn, maar dat heb je al duidelijk gezegd, maar het is niet onbelangrijk om dat nog een keer te herhalen. Het zijn natuurlijk voorgestelde kandidaten. Zij komen dus allemaal nog voor het parlement. Ja. Nou, het parlement zal ze knippen en scheren waar mogelijk. Onder andere op allerlei dossiers die jij noemt, dus persoonlijke problemen in de sfeer van fraude. En het is eigenlijk iedere keer opnieuw zo dat de Europese Commissie met dit probleem kampt, dat bij die voorgestelde kandidaten niet één, maar meestal meerdere kandidaat-commissarissen zitten die allerlei smetjes hebben en soms zelfs halve schandalen of hele schandalen met zich meeslepen. Dat is een imagoprobleem voor de Europese Commissie. Het lijkt wel alsof het niet anders kan als je met zoveel landen en zoveel politieke families samenwerkt. Maar toch is het iedere keer niet echt een lekkere start.
Nee.
Als zoiets niet beperkt blijft tot 1 of 2 personen, maar in dit geval zelfs 5 of 6.
Ja, precies. Nou, eind september, begin oktober gaan we het allemaal zien. Dan gaan alle kandidaten op sollicitatie in het Europees Parlement. Dat houden we natuurlijk in de gaten. Maar voor nu, dank nogmaals voor al jullie vragen. Blijf ze sturen, maar ook opmerkingen of tips zijn welkom. En je kan ons bereiken via Twitter. @Anke Truijen, @MathieuLLSegers of @FreekEwals. En wil je meer van onze Europese caféverhalen horen? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes of Spotify. En Mathieu, het loopt langzaam een beetje uit de hand in ons café, want er komt een speciale eindejaarshow.
Het schijnt inderdaad zo te zijn. We hebben dat geboekt, hè?
We hebben geboekt live in Nieuwsport op maandagavond 25 november. Dan nemen we het jaar door. Onder andere met wat stamgasten. Margriet Brandsma over Duitsland. Jenne-Jan Holtland over Oost-Europa. En uiteraard gaan we even skypen met onze Franse zonnekoning. Onze insider
aan het hof. Eigen zonnekoning.
Onze eigen zonnekoning, Stefan de Vries.
Ik heb er nu al zin in.
Ik ook. Kom langs. Kijk even op haagscollege.nl voor kaartjes. We hopen jullie dan allemaal te zien. Maandagavond 25 november in Nieuwsport Den Haag. Dit was hem, de 7e aflevering van Café Europa, de EU-podcast van Haags College. Dank voor het luisteren en voor jullie vragen. En zoals altijd, veel dank aan onze partner, Studio Europa Maastricht.